zijn vandaag aangekomen bij de vijfde brief, Openbaring 3, vers 1 tot en met 6. Openbaring 3, vers 1 tot en met 6. En wij geloven dat alle gemeentes die we behandelen historisch hebben bestaan. En wij geloven ook dat zij een bepaalde periode in de geschiedenis aangeven. En beide laat ik terugkomen in de uitleg van de studie. De gemeente waar het vandaag over gaat, de vijfde brief aan Sardes. Nou, Sardes ligt hier, ongeveer 80 kilometer van de kust. En het kringetje gaat al aardig rond. Sardes is een plaats die in 12 voor Christus is ontstaan. Toen is die gesticht. En het was een hele rijke plaats. Ontzettend veel geld was er. En het was een hele rijke plaats. Het was ook een plaats op een heuvel. En eigenlijk had die plaats drie steile heuvels waar die was opgebouwd. Dus het was eigenlijk niet in te nemen. Zo, het was vrij hoog, steil. Dus je kon er eigenlijk geen leger, kon er iets mee beginnen, normaal gesproken. Dus steile kanten. En toch in de geschiedenis, ik loop even kort door de geschiedenis heen. Ik zei het al, 12e eeuw voor Christus is de plaats gesticht. 560 voor Christus was een soort hoogtepunt in rijkdom. Toen had je een koning, die heette Croesus. Het was een Lydische stad in die tijd. En die koning was ontzettend welvarend. En er werd in die tijd, was er akkerbouw, was handel, er was wol, er waren stoffen, er waren tapijten, er was parfum. Dat was het toppunt van de stad qua rijkdom. Toen in 549, toen kwam koning Cyrus van Perzië en die heeft dit rijk, deze stad wat eigenlijk niet in te nemen was, die had een geheim paadje ontdekt naar boven. En hij heeft dat met zijn leger ingenomen en de wacht, die lette niet op. Die was als het ware aan het slapen en zo kwamen ze binnen. Daarna is het op een gegeven moment aan Alexander de Grote gegeven in de Griekse tijd. En toen gebeurde er weer zoiets dergelijks in 219 voor Christus. Antiochus de Derde kwam ook weer stiekem die heuvel op met een aantal soldaten. De wacht was weer onoplettend, had niets door en ze werden midden in de nacht overvallen en de leiding van de stad werd er dus uitgeknikkerd. Dat is twee keer gebeurd en de Heer Jezus gebruikt dat. Gebruikt die voorvallen. Hij gebruikt in al die gemeentes, de historie van zo'n gemeente, gebruikt die in hoe die een gemeente aanspreekt. Want de Heer Jezus is actueel en pakt de situatie aan zoals die is. Toen ongeveer in 17 na Christus was er een grote aardbeving. Een hele grote aardbeving. Toen bleef er weinig van de stad over. En toen heeft keizer Tiberius ze geholpen om de stad weer op te bouwen. En toen kwam de Romeinse tijd, dus de tijd van Johannes op Patmos, de tijd waar wij in zitten vandaag, als wij terugblikken. En er was nog steeds wel wat van die rijkdom over. Het was niet meer zo rijk als vroeger, maar er was toch nog wel behoorlijk wat van over. En mensen teerden een beetje op het verleden. Ze lieten zich erop voorstaan en ze namen dat nog een beetje mee in hun gedachten. Nou, hoe zat het met religie in die stad? Je had een grote tempel van Artemis. Die was net zo groot als de tempel in Efeze. Alleen deze was nog niet afgebouwd. Verder had je nog een andere god, de Cybele. En deze god, die geloofde, mensen geloofden dat deze god mensen kon opwekken uit de dood. En ook dat gebruikt de Heer Jezus in zijn reactie. Verder was er een grote monumentale begraafplaats, een soort dode stad. En men vond het ook interessant om met de dood bezig te zijn daar. Nou, die Cybele was dus de hoofdgodin. En ik zei het jullie al, in de tijd dat deze brief door de Heer Jezus wordt geschreven, was er nog steeds wel rijkdom. Er zijn ook edelstenen gevonden in de mijnen daar. Die zijn ook naar de naam van de stad genoemd. Het was ook de eerste stad waar goudstukken werden gedrukt. Dus het was wel een stad waar heel wat gebeurde. En er was dus een centrum van wol. Het is de eerste brief die wij tegenkomen, de allereerste brief, waar niets positiefs over gezegd wordt. Behalve dan over een klein groepje wat nog wel goed bezig is. Maar voor de rest, waar al die brieven beginnen met complimenten, ik weet, en dan complimenten, hier geen complimenten. Dus dat is best wel heel heftig. De eerste brief en de laatste brief, Laodicea, die we volgende week zondag doen, ook geen complimenten. Dus hier geen complimenten en volgende week zondag ook niet. Het sleutelwoord in deze brief is het woord naam. Het woord naam komt 4 keer voor. Nou, waar staat deze kerk, voor welk stukje geschiedenis staat het? Thyatira, de vorige keer heb ik gezegd dat was het pausdom. En het pausdom heerste over de wereld, had invloed op de wereld. Dit begint bij de reformatie. Het woord werd herontdekt. Mensen kwamen opnieuw tot geloof. Maar door de tijd heen werd het protestantisme, smulde ook weg en bleef niet zoveel meer van over. Van de 15e tot de 17e eeuw, zou je kunnen zeggen. Dat is waar we vandaag, waar we bij stilstaan. En net zoals bij de vorige stroming, het katholicisme, bij die andere gemeentes werden steeds afgewisseld. Bij Thyatira heb ik verteld, dat blijft bestaan tot de gemeenteopname en zelfs daarna. Dat geldt ook voor het protestantisme. Ook die stroming en ook de twee stromingen die we nog gaan behandelen, dat blijft gewoon bestaan tot het eind. Ja, dus dat is goed om dat te weten. Thyatira heerste de kerk over de wereld. En in Sardes is het de wereld die over de kerk heerst. Is het de overheid die heel veel invloed heeft op de kerk. Bijvoorbeeld de Nederlands hervormde kerk, het woord zegt het al. Of de Duitse Lutherse kerk. Of de Frans gereformeerde kerk. Of de Church of Engeland. Allemaal kerken, denominaties die nauw verwant zijn met de overheid en waar de overheid dus ook veel invloed op heeft gehad in de geschiedenis. Dus als het ware omgedraaid met de vorige periode. En ook niet uiteindelijk zoals de Heer het wil, want de kerk, de gemeente, dat is de gemeenschap der gelovigen. En staat los van de overheid als het goed is. Ja? Nou, dit was inleiding, stukje achtergrond. En dan gaan we nu naar de gemeente zelf. Laten we eerst het stuk doorlezen. De vijfde brief aan Sardes. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes. Dit zegt hij die de 7 geesten van God heeft en de 7 sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. Dit stukje gaan we straks uit de nieuwe vertaling lezen. Dat is het beter vertaald. want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord, en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen, als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen, hier staat in het Grieks het woord namen, die hun kleren niet bevlekt hebben, en zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren, en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Nou, laten we beginnen bij vers 1. We weten dus niet wanneer deze kerk ontstaan is. Naast Openbaring 3 wordt er niet meer gesproken over deze kerk. Dus we hebben alleen de archeologie, dat wat gevonden is, en we hebben de Bijbel. Ja, hoofdstuk, dit stukje. Daar moeten we het mee doen, maar dat is voldoende. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. De eerste avond hebben we met elkaar besloten dat we voor de engel voorganger lezen. Dat het de beste keuze is. Dus schrijf aan de voorganger van de gemeente in Sardis. Wisten we een van de vorige keren wie die engel, wie die voorganger was, hè? Polycarpus, dat weten jullie nog wel. Hier weten we het niet. Dus hier weten we niet over welke voorganger het gaat. Nou, en dan gaat de Heer Jezus zich presenteren. En we weten dat hij zich dan presenteert als de opgestane Heer. En dat dat dan refereert aan hoofdstuk 1. Waar hij zich ook laat zien als de opgestane Heer. En Johannes ontmoet de Heer Jezus, de opgestane Heer Jezus op Patmos. Hij ziet hem. En dat komt steeds terug in de presentatie. Behalve de vorige keer, toen hebben we gezegd, de Zoon van God kwam er niet in voor, in hoofdstuk 1. Maar hier komt het wel terug. En dan staat er, die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Dus de Heer Jezus heeft de zeven geesten van God. Nou, kijk even mee in hoofdstuk 1, vers 4. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, Turkije. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Zeven is het getal van de volheid. Het gaat hier om de volheid van de Heilige Geest. En daar beschikt Jezus over. Dus Jezus beschikt, heeft de leiding, kan de volheid van de Heilige Geest gebruiken zoals hij het belieft. Ook in hoofdstuk 4 vers 5 komt het voor. Hoofdstuk 4 vers 5. Als de gemeenteopname plaats heeft gevonden, dan krijgen we een kijkje in de hemel. En dan staat er, en uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. Nou, de Heer Jezus beschikt dus over die geest, over de Heilige Geest. En dat komt bijvoorbeeld ook heel duidelijk terug in Handelingen 2 vers 33... Dan zie je dat ook op een hele duidelijke, praktische manier terugkomen. Handelingen 2, vers 33. Handelingen 2, vers 33. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is. Dat is de Heer Jezus, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. Dus de Heer Jezus staat hier, heeft de Heilige Geest uitgestort. Namens de Vader. Dus de Heer Jezus beschikt over de volheid van de Geest. En de Geest is ook vooral dienend en levendmakend. Maar het gaat bij de Geest altijd om de Heer Jezus Christus. Die wil die centraal stellen. Nou, terug naar Openbaringen. Dus hij heeft de 7 geesten. En zo meteen zullen we ook snappen waarom hij zich hier zo presenteert. En de 7 sterren. Nou, de 7 sterren, dat weten we nog wel. Dat zijn die 7 voorgangers die de Heer Jezus vasthoudt. Maar wat hier opvalt is, en sommige uitleggers die zeggen van ja, daar moet je niet te veel achter zoeken. Maar in hoofdstuk 1 lees je dat hij die sterren in zijn rechterhand heeft. Ja? En in hoofdstuk 2 vers 1 in Efeze, kijk maar even mee. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze, dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Dus hier zie je dat die voorgangers nog vast worden gehouden door God. En ik heb toen ook uitgelegd dat ik dat troostvol vind. Dat God ook mij, maar ook heel veel andere voorgangers vasthoudt. Maar hier, bij de gemeente van Sardes, en God heeft de 7 sterren. En nou zijn de uitleggers, en ik neig daar ook naar, omdat we steeds later in de tijd komen en het steeds somberder wordt en het steeds moeilijker wordt en in de kerken steeds meer naamgelovigen komen en de gelovigen, dat wordt steeds minder, zoals ik vorige keer ook heb laten zien. Dus het zou er ook mee te kunnen maken hebben dat de Heer Jezus zich op een bepaalde manier, dat hij al een klein beetje afstand neemt. En dat het daarom er niet bij staat. Het zou kunnen. Dat wordt in ieder geval wel gedacht. Nou, dan zegt de Heer Jezus, ik ken uw werken. En normaal gesproken in al die andere brieven volgde dan een compliment. Al die andere keren. Hier dus niet. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt, is de eerste keer, dat u de naam hebt dat u leeft, dat u de naam hebt dat u een goede reputatie heeft, dat u leeft, maar u bent dood. Als er wordt gezegd leeft, dan was het dus niet een kabbelend gemeentetje, het was ook niet een voorspelbare gemeente, waar elke week hetzelfde was. Nee, het leefde wel op een of andere manier. Op een of andere manier was het bruisend. Op een of andere manier waren er tal van activiteiten. Op een of andere manier was er een kader, waren er mooie diensten, was er een mooie band en was alles goed geregeld. Er was een goede reputatie. Er kwamen zelfs veel mensen naartoe. En er werd tegen elkaar gezegd, het leeft. En toch, u bent dood. Dus je kunt als kerk blijkbaar een goede reputatie hebben en het kan van buiten lijken dat het allemaal leeft en dat het bruisend is en dat het bol staat van activiteiten. En toch is het dood. Nou, stel je voor dat er in de kerk waar je bij mag horen, dat er op zondagochtend een gastspreker komt en die zegt tegen de kerk, jullie zijn hartstikke dood. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat. De Heer Jezus doet dat ook niet zomaar. Maar dit is wel wat in die gemeente wordt voorgelezen. Deze brief is naar die gemeente gegaan en dit is er wel voorgelezen. Dus een hele heftige situatie. Goed bekend staan. Een goede reputatie hebben. Een mooi gebouw. Ook groei. Van alles en toch dood zijn. En er was in deze gemeente, in eerste instantie, zou je denken, er is heel veel positiefs. Want waar er bij die andere kerken waar complimenten werden gegeven, daar was er bijvoorbeeld dwaalleer. hebben we verschillende dwaalleren hebben we behandeld. Van de Nicolaïten, van Bileam, van Izebel. We hebben dat allemaal behandeld. We hebben behandeld dat er ook Joden waren die de christenen heel erg dwars zaten in die tijd. Daar hebben we ook naar gekeken. Er was hoererij in die kerken, er was afgoderij. Blijkbaar op een of andere manier hier niet. Blijkbaar op een of andere manier hier niet en toch dood. En toch dood. U bent dood. Ik las in een boek van een man, die heet Barclay, een Engelsman denk ik. En hij zegt, een kerk loopt het gevaar om te sterven als het zijn eigen verleden gaat aanbidden. Als het meer bezig is met vormen dan met het leven. Als het meer liefde heeft voor zijn eigen systeem dan voor Jezus Christus. Ik lees het jullie nogmaals voor. Een kerk loopt het gevaar om te sterven als het zijn eigen verleden gaat aanbidden. Als het meer bezig is met vormen dan met het leven. Als het meer bezig is met liefde voor zijn eigen systeem dan voor Jezus Christus. Dan gaat het dood. Op een of andere manier waren zij nog aan het teren op het verleden en waren ze daar op een bepaalde manier ook trots op en toch waren ze op dit moment dood. Nou, hoe kan een kerk dood zijn? Ik wil jullie daar een aantal voorbeelden van geven. Er wordt in de Bijbel gezegd, een geloof zonder werken is dood. Dus als je gelooft en er is geen vrucht, dan is het dood, zegt Jacobus. Er wordt in de Bijbel ook gezegd, werken zonder geloof is ook dood. Dat is wetticisme. Kijk maar even mee met mij in Galaten 3, vers 1 tot 5. Galaten 3. Dus werken zonder geloof. Wordt wetticisme. En in de Galaten dreigt ook zoiets. Mensen vallen weer terug in het judaïsme. Mensen vallen weer terug in het spelen van Joodje. Van Jood. Ze gaan de Sabbat houden. Ze gaan zich weer laten besnijden. En ze vervallen in al die dingen terug. En ze willen zich weer gaan besnijden. En daarmee halen ze het leven uit de kerk. O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Een retorische vraag. Natuurlijk is de geest ontvangen door het geloof en niet door de wet te houden. Bent u zo dwaas, u die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Ga je nu eindigen met de wet? Hij dan die uw geest verleent en krachtig onder u werkt, doet hij dat uit werken van de wet of uit prediking van het geloof? Dus je kunt als kerk terugvallen in wetticisme en dood gaan, om het zo te zeggen. Je kunt ook als kerk godsdienstig vertoon hebben, ceremonies, zonder geestelijk leven. Ik lees nogal eens wat van Henk Binnendijk en die hebben jullie inmiddels wel door. En Henk Binnendijk schrijft hier een leuk verhaaltje over deze godsdienstig vertoon zonder innerlijk leven. Op een gegeven moment heeft er iemand een poes bij zich en die poes die is heel handig. En dan op een gegeven moment gaat die man die poes steeds bij zich heeft als die ergens op visite komt. Dan steekt hij een kaars aan en die kat gaat zo zitten en die krijgt die kaars dan in zijn twee pootjes. En dat kan hij wel een tijdje volhouden. En elke keer, wie die ook ontmoet, elke keer doet hij dat voor. En op een gegeven moment komt hij iemand tegen, die is er een beetje zat van. En die neemt stiekem een muis mee. En op het moment dat hij weer die kaas in zijn pootjes heeft en die muis wordt losgelaten, dan vliegt die kaas, die valt op de grond en dat gaat natuurlijk helemaal mis. Die poes heeft alleen maar een ritueel geleerd, zonder dat zijn innerlijk veranderd is. Het gaat er niet in eerste instantie om dat we de juiste ceremonies beoefenen, dat we ons gedrag aan de buitenkant veranderen. In eerste instantie gaat het om de innerlijke verandering. Ja, en het kan dus zo zijn dat er veel godsdienstig vertoon is zonder innerlijk leven. Of bijvoorbeeld lippendienst. In Matteüs zegt Jezus: ze hebben wel heren, heren geroepen, maar ik heb ze niet gekend. Ze hebben wel dingen gedaan voor mij. Ze hebben gaven bedreven. Ze hebben dingen gedaan voor mij. Maar ik heb ze niet gekend. Dus je kunt dingen doen zonder de verbondenheid met Christus. En de Satan kan vrij goed nabootsen. Ja? Ook een losse, makkelijke levenshouding. Zal ik dan maar zondigen opdat de genade toenemen? Denk aan de Nicolaïten. Denk aan de leer van Bileam, die ik jullie heb uitgelegd. Denk aan Izebel. Dat is allemaal die compromissen met de wereld sluiten. En makkelijk worden. En dat het allemaal maar kan. Ook dan kun je in de dood terechtkomen. Samengevat, naam-christenen zijn geestelijk dood. En dan kan het uiterlijk nog wel wat lijken, maar dan is het van binnen dood. En nu snap je ook waarom de Heere Jezus zich presenteert als degene die de volheid van de Heilige Geest ter beschikking heeft. De Heere Jezus kan het leven weer geven. De Heere Jezus heeft de beschikking over de Heilige Geest. En als mensen zich verootmoedigen, als mensen klein worden, als mensen weer op hun knieën gaan, dan is de Heere Jezus absoluut bereid om opnieuw die geest te geven, om opnieuw dat leven uit te storten. Maar dan moet wel die bekering komen, moet wel die verandering komen. Dus hij beschikt door de Heilige Geest, kan hij het leven geven. Dan gaan we naar vers 2. En dan roept de Heer Jezus op: wees waakzaam. En dat doet hij twee keer. En daarmee refereert Jezus aan de geschiedenis die ik jullie heb verteld. Deze stad was twee keer niet waakzaam geweest. Twee keer was de vijand stiekem binnengekomen. En het had heel veel ellende opgeleverd. En daarom zegt de Heer Jezus: wees waakzaam. Wees je beducht van de vijand. Wees je beducht van je eigen vlees. Wees je beducht daarvan. Wees waakzaam, want voordat je het weet, word je meegetrokken naar dingen die niet goed zijn. En kom je in een soort geestelijke dood terecht. Blijf daar ver van af. Wees waakzaam, let op. Ik heb een tijd lang, een half jaar lang in Libanon gezeten als soldaat. En ik zat op een post van 7 mensen. En 's avonds zat ik met z'n tweeën in een wachtkotje op het platte dak. En we zaten in Libanon en ik zat bij het UNIFIL-leger. En wat wij moesten doen is rapporteren. En op een gegeven moment, wij waren zo gemakzuchtig geworden, met medeweten van de sergeant trouwens, die ook op onze post zat. En ik heb daar natuurlijk nu wel spijt van, nu ik heel anders in het leven sta. Maar op een gegeven moment was het zelfs zo dat wij de radio meenamen naar de keuken en daar een eitje gingen bakken. En als er dan een radiocheck kwam, dan antwoordden we. En daarna gingen we weer naar boven. En er kon dus van alles in die tussentijd gebeuren. Er was een stukje gemakkelijkheid ingeslopen. Is natuurlijk niet goed dat je zo makkelijk bent. Nou, zo gingen deze christenen ook. Ze waren rijk, ze waren welvarend en er was een stuk gemakzucht ingeslopen. Een stuk makkelijkheid. Wat kan ons gebeuren? Nou, dat is levensgevaarlijk. Dat was daar aan de hand. Wees waakzaam En dan staat er in de Statenvertaling, in de herziene Statenvertaling, en versterk het overige. Dat kan de indruk wekken dat de ene groep tegen de andere groep moet opzoeken tot waakzaamheid. Moet oproepen tot waakzaamheid. En dat wordt hier niet bedoeld. Kijk maar mee in de nieuwe vertaling. Daar staat het in dit geval beter. Er staat, word wakker. Versterk uw laatste krachten, u bent op sterven na dood. Dus, versterk, dit is een oproep aan heel de gemeente. Dit is een oproep, niet de ene groep tegen de andere. Dit is een oproep, dat zeggen echt alle orthodoxe uitleggers. Dit is een oproep aan de totale gemeente, want die was in zijn algemeenheid in slaap gevallen. En het is dus weer een toespeling op de situatie daar. Dus versterk uw laatste krachten. Het vlammetje is bijna uitgegaan. Er is niet veel meer van over. Versterk uw laatste krachten, want jullie zijn op sterven na dood. Dat is de situatie. En dan zegt Jezus, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Wat bedoelt hij daarmee? Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. Daar bedoelt hij mee, er was geen gerichtheid op Christus. Er werd niet vanuit de relatie met Christus gehandeld. Er werd niet vanuit de relatie met Christus activiteiten beoefend. Er werd niet vanuit de relatie met Christus werd de gemeente geleid. Het was gewoon als het ware, het stond daar min of meer los van. En niet vanuit die verbondenheid met Christus. En vandaar dat hij zegt, uw werken zijn niet vol bevonden voor God. Het is niet zoals het moet. Het is activisme zonder Christus. En het zijn zorgeloze mensen die het op een of andere manier nog teren op het verleden. De afgelopen week van mijn jonge opa. Had ik een 10 jaren terug, hij leeft nu niet meer, had hij mij een boek gegeven, een boek uit de reformatorische hoek, van Ambrosius, Zien op Jezus. Nou, de meeste van jullie hebben er waarschijnlijk nog nooit van gehoord, maar dat boek, het is zo'n pil, en ik ben er nooit aan begonnen, maar van de week dacht ik aan mijn voorgeslacht terug, en aan mijn opa en hoe die de Heere diende. En ik denk, ik ga de komende maanden ga ik elke dag een stuk uit dat boek lezen. Om ook op die manier, komt uit de 17e eeuw, maar helemaal niets mis mee. Om op die manier weer zo'n boek te doorwrochten en ook op die manier te zien op Jezus. Wil je levend blijven, is die focus op Jezus enorm belangrijk. En dat zegt hij dan ook in vers 3. Bedenk dan hoe u het ontvangen hebt. Bedenk dan hoe jullie tot geloof gekomen zijn. Hoe het woord krachtig in jullie gewerkt heeft. Hoe het woord op nummer 1 stond. Hoe de Heer Jezus alles voor jullie was. Bedenk dan hoe jullie het ontvangen hebben. Denk daaraan terug. En dan moet je denken aan de Efezebrief. Want bij de Efezen gebeurde hetzelfde. Denk terug aan je eerste liefde. Denk terug hoe je tot geloof gekomen bent. Hoe je het ontvangen hebt. Je was zo vol passie. Je ging er zo voor. Je was niet uit die Bijbel te krijgen. Je bleef maar bidden. Je bleef maar Bijbel lezen. Je wilde daar alleen maar mee bezig zijn. Denk terug aan hoe je het hebt ontvangen. Dat is de eerste advies. Denk daar eens aan terug. En het woord ontvangen staat in een aoristus. Dat wil zeggen, voltooid verleden tijd. Het is gebeurd in het verleden. Denk daar aan terug, hoe je begonnen bent. En je kunt die lijn ook naar de reformatie trekken. In de tijd van de reformatie is het woord opnieuw ontdekt. De katholieke kerk was in veel dwaalleer terechtgekomen. En het woord is ontdekt, de genade is opnieuw ontdekt. En dat is zo goed geweest, zo mooi geweest. Er zijn zoveel prachtige dingen uit ontstaan, dat het licht als het ware weer is opgegaan. En nu, als je nu naar het protestantisme kijkt, Er is zoveel vrijzinnigheid. Er zijn zoveel protestante kerken waar de opstanding van de Heer Jezus niet meer wordt geloofd. Waar niet meer wordt geloofd dat hij voor je zonde aan het kruis is gestorven. Waar nooit over de wederkomst wordt gepreekt. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het is zo verwaterd. En het is zo krachtig begonnen toen. Maar er is zo weinig van overgebleven. Nou, denk daaraan terug. Hoe u het hebt ontvangen. En het tweede advies. En bewaar het. Houd het vast. Bewaar het. En het derde advies, bekeer je. Bekeer je, ga terug. Ga daar weer naar terug, wijd je opnieuw toe aan God en zeg dat je weer voor hem wil gaan. Ga opnieuw op je knieën en zeg, u bent de belangrijkste. Ik wil alleen maar vanuit de verbondenheid met u leven. Het draait om u in mijn leven. Bekeer je. En dan die voorwaarden. Als je dit niet doet, dan komt die waarschuwing. Voor tweede keer het woord waakzaam door de Heer Jezus Christus. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen. Als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Dus als je niet waakzaam bent, zal ik bij u komen. Nou, dit gedeelte wordt op twee manieren verstaan. En ik geloof dat we ze beide moeten laten staan. De vorige keer heb ik uitgelegd, bij die vorige gemeente, ging het op een gegeven moment over de grote verdrukking. En we weten allemaal dat na de gemeenteopname, dat daarna de grote verdrukking komt. Maar omdat je ook in de gemeente van Thyatira heel veel mensen hebt die niet echt geloofden, maar die wel religieus waren, die zullen uiteindelijk in die grote verdrukking terechtkomen, omdat ze niet mee worden genomen. Nou, hier is het ook zo. Er zijn heel veel mensen in het protestantisme die wel religieus zijn, maar die niet mee worden genomen omdat ze niet gebogen hebben, omdat ze de Heer Jezus niet aangenomen hebben, omdat ze geen kind van God zijn geworden, omdat ze niet zijn wederom geboren. En dan voor hen zal hij terugkomen als een dief in de nacht. Snap je? Dus zo, dat is de eerste manier hoe je het moet verstaan. Kijk ook maar even mee in 1 Thessalonicenzen 5, vers 4 tot en met 9... En als ik dit natuurlijk zeg over de katholieke kerk, over het protestantisme, beweer ik niet dat baptisten beter zijn, maar die kwamen gewoon nog niet in de Bijbel voor, niet zozeer. Dat komt de volgende keer, gaan we het ook nog over hebben. Ja? Dus die komen er echt niet beter vanaf hoor. 1 Thessalonicenzen 5, vers 4 tot en met 9... Er zijn heel veel gedeeltes die gaan over dat de definitieve wederkomst plaatsvindt als een dief in de nacht. Maar dan is de gemeente al boven. Dat is goed om te beseffen. Kijkt u maar met me mee in 1 Thessalonicenzen 5 vanaf vers 4. Maar u broeders bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht, kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet evenals de anderen slapen, laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn. Dus niet voor die dag des Heren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Wij zijn kinderen van het licht, niet bestemd voor die dag van toorn. Wij zullen eerder worden weggenomen. Maar voor de mensen die niet worden weggenomen, religieuzen en heidenen, zal het komen als een dief in de nacht. Dat is de eerste manier hoe wij dit gedeelte lezen in Openbaring 3. De tweede manier is, ik heb jullie elke keer laten zien dat de Heer Jezus ook ingrijpt in de huidige situatie. Ik vind het soms te gemakkelijk om te zeggen, we leven in de genadetijd en Jezus accepteert alles maar en vindt alles maar goed wat er in kerken gebeurt en in levens gebeurt. Deze brieven leren anders. Deze brieven leren echt anders. De Heer Jezus grijpt ook in. En ik heb jullie vanuit de brief Thyatira uitgelegd dat hij ook heeft ingegrepen naar het pausdom toe. Toen de reformatie aanbrak. Dat er ook een stuk oordeel is geweest. Nou, hier denk ik ook dat het een waarschuwing is voor die historisch bestaande gemeente. Maar ook voor ons. Je kunt zomaar niet door blijven gaan. Ik ga wel daar iets aan doen. Zoals hij dat ook bij Efeze deed, zoals hij het ook bij Thyatira deed en zoals hij het ook bij die andere kerken heeft genoemd. Dus let op, zorg niet dat je dood bent, want ik ga wel optreden. Ik geloof dat we het ook zo moeten verstaan, net zoals bij die andere brieven. Dan vers 4. Dat is het enige positieve aan deze brief. Wel bemoedigend. Maar u hebt ook in Sardes enkele personen. Ziet u hoe verdrietig dit eigenlijk is? Enkele personen. In Thyatira was het ook al zo. Hier ook. Enkele personen. Ja, het zegt niets of kerkgenootschappen vol zitten. Het zegt niets. Het gaat erom of mensen wederom geboren zijn. Of ze een kind van God zijn geworden. En hier wordt het dus gezegd, maar u hebt ook in Sardes enkele personen. Wat triest. Die hun kleren niet bevlekt hebben. Ze zijn enkele personen die hebben vastgehouden aan het woord. Vastgehouden aan de liefde voor God. Vastgehouden aan de Heer Jezus. Hij is de belangrijkste gebleven in hun leven. Zij zijn niet mee doodgegaan zoals de anderen. Ze hebben zich niet mee laten trekken met al die verschillende dwaalleren. Nee, hun kleren zijn niet bevlekt geraakt. Zij hebben volgehouden. En dan de belofte. Zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Die witte kleren, dat spreekt over hun nieuwe hemelse positie, hun nieuwe positie die ze uiteindelijk zullen krijgen. En ze zullen nieuwe lichamen ontvangen bij de gemeenteopname en ze zullen tot heerlijkheid bevorderd worden. En de Bijbel spreekt overal dat we wit gekleed zullen zijn. En ook als wij straks met de wederkomst met de Heer Jezus terugkomen, dat kun je lezen in Openbaring 19, dat al die heiligen terugkomen, zijn ook wit gekleed. Dus wit gekleed, dat komt elke keer weer terug. Het geeft aan onze nieuwe positie, onze nieuwe staat, over dat geweldige leven wat we straks in de eeuwigheid zullen ontvangen. Omdat zij het waard zijn. Ook hier weer twee manieren die we naast elkaar moeten laten staan. Allereerst zijn we het natuurlijk waard, omdat we opnieuw bekleed zijn door het werk van de Heer Jezus Christus. Zijn we nieuwe mensen geworden? Zijn we vergeven? Kijk ook maar mee even in Zacharia 3 vers 4. Zacharia 3 vers 4. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal uw feestkleren aantrekken. Dit gaat over de bekering. Als een mens tot geloof komt, dan wordt je staat veranderd En dan krijg je geestelijk gezien nieuwe kleren. Tegelijkertijd wil dit ook zeggen, deze personen zijn het waard omdat ze het vol hebben gehouden. Deze personen zijn het waard omdat ze volhard hebben. Samen met de Heer Jezus, in verbinding met de Heer Jezus, hebben ze het vol gehouden. Zijn ze niet in dwaalleren terechtgekomen, zijn ze niet bevlekt geraakt, ze hebben het vol gehouden. Dus ze zijn gereinigd door het bloed, maar ze hebben ook door de kracht en de werking van de Heilige Geest hebben ze het vol gehouden. En daarom zijn ze het ook waard. Nou, dan de belofte. En ik heb jullie de vorige keer ook uitgelegd dat voor al die andere keren, die bij die eerste gemeentes, werd steeds vers 6 kwam voor de belofte. Dus wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Vanaf de vorige gemeente is dat op het laatst geplaatst. En bij die eerste gemeentes niet. En toen heb ik uitgelegd, dat heeft er ook mee te maken, dat als het ware de oproep wat minder algemeen is, maar dat het nu ook tegen de mensen wordt gezegd die het hebben volgehouden. Die ook in die eindtijd het hebben vastgehouden in die moeilijke omstandigheden. Maar dan de belofte in vers 5. Wie overwint, er is een sleutelwoord in Openbaring, wie volhardt tot de eindstreep, zal bekleed worden met witte kleren. Nou, daar hebben we het zo net over gehad. Die witte kleren, dat is een prachtige belofte. In die tijd, als de Romeinen een overwinning hadden gehaald, vierden de mensen dat ook wel in witte toga's. Dan deden ze witte toga's aan. Dus het is een hemelse kledij van overwinning en van een nieuwe staat. Wie overwint zal bekleed worden met witte kleren. Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Dus als je je tanden erin hebt gezet, als je overwint, als je geknield hebt bij het kruis van Golgotha, dan mag je weten, ik sta in het boek des levens en daar kom ik ook niet meer uit. Maar of je er echt in staat, blijkt of je tot de eindstreep volhoudt. Dan weet je dat je erin hebt gestaan. Ja, als je het volhoudt tot het eind. Nou, maar ik zal in dat boek, ik word daar niet zomaar uitgeschrapt. In die tijd was het zo dat mensen soms vanwege hun daden en vanwege de dingen die gebeurden, of ze werden ergens voor veroordeeld, dan werden ze soms uit het stadsregister gehaald. Nou, wij mogen weten, we zijn gekocht en betaald en we staan in dat boek en we houden vol tot het eind. En dan de derde belofte. En als je dan dat volgehouden hebt en je staat in dat boek, ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Er is blijdschap in de hemel bij de engelen als iemand tot bekering komt. En als jij die eindstreep haalt, hij zal voor jou opkomen. Bij de Vader en bij de engelen. De Heer Jezus zal voor je opkomen. Deze is ook gekocht. Deze is ook betaald. Deze heeft ook mij gediend. Deze is niet bevlekt. Deze is schoongewassen. Deze heeft voor mij geleefd. Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Kijk ook even mee in 2 Timotheus 2 vers 12. 2 Timotheus 2 vers 12. Ik heb vorige week ook uitgelegd vanuit vers 12 dat wij ook mee mogen regeren in het duizendjarig rijk. Hè, als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Maar daarna gaat het verder. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Dat zie je een aantal keren terugkomen, ook in de evangelieën. Het evangelie is niet goedkoop. We moeten onze tanden erin blijven zetten. moeten vasthouden, moeten hem niet verloochenen in wat voor omstandigheden ook. De mensen uit de leidende kerk weten daarover mee te spreken. Maar hou vast aan hem. En natuurlijk is er altijd een weg terug. Hij neemt het wel hoog op. Hij neemt het wel hoog op. Dus niet verloochenen, hem trouw blijven. Ik wil eindigen met een verhaal. Kunnen sommigen dit boek. Dat gaat ook over deze gemeente. En hou jezelf, niet alleen je kerk, maar ook jezelf een spiegel voor. En dan wil ik eindigen met dit verhaal. En misschien zijn er ook een paar die een gebed uit willen spreken naar aanleiding van deze studie en dit verhaal. Er staat boven: heden overleden de gemeente. Dit was de aanhef van een rouwbrief die door een Engelse predikant aan al zijn gemeenteleden werd toegezonden. Hij heeft met en om zijn gemeente jarenlang geworsteld in de nette wijk die hem in zijn stad is toebedeeld. Hij heeft gepreekt met al de warmte van zijn hart om de gemeente tot de vreugde en de zegen van een echte gemeente van Christus te lokken. Hij heeft op huisbezoek en op gemeenteavonden gepleit en getuigd. Hij heeft gebeden met taaie volharding of zij elkaar toch eens mochten leren vinden als broeders en zusters in een levende gemeenschap met die ene Here. Het heeft alles niet mogen baten. Dominee Fox ploegde op de rotsen van een traditioneel ongeïnteresseerd christendom, dat als enige prestatie van een half gevuld kerkje opbracht, een kille verzameling luisteraars, wier voornaamste beweging bestond in een stijf knikje naar deze en gene, maar vooral niet naar die of die. Op een morgen nadat hij weer eens zijn trouwe gebeden voor de gemeente had beëindigd, kwam er plotseling een idee. Dominee Fox nam een vulpen en schreef deze rouwbrief op. Heden overleed na een kalm en geduldig gedragen lijden de gemeente. De rouwdienst zal plaats hebben op zaterdagmiddag aanstaande in de kerk, waar gelegenheid is de overledene nog eenmaal te zien. Vooral deze toevoeging deed het kerkje volstromen. Men vroeg zich af wat de dominee voor had. Men was niet gewend dat hij gekke dingen deed. Er moest iets ernstigs achter steken. Werd de kerk afgebroken? Werd de gemeente opgeheven? Onder de kansel stond inderdaad een kist. Dominee Fox besteeg de kansel en hield een korte toespraak. Hij herdacht in sobere woorden de overledene. Zij was aan een toenemende lusteloosheid en zwaarmoedigheid overleden. Dat zij geen pijn voelde, had tragisch genoeg haar einde verhaast. Zo was zij zacht en kalm en in zichzelf gekeerd, zoals zij sinds jaren was overleden. Het enige wat ons overblijft is haar ziel in de oneindige barmhartigheid van God aan te bevelen. Aldus besloot dominee Fox zijn toespraak. Waarna hij aankondigde dat er nu gelegenheid was langs de kist te defileren voor een laatste groep. Schuw en bevreemd bleef de gemeente aanvankelijk zitten. Maar dominee Fox, die ernstig terzijde van de kist was komen staan, wenkte de kerkraad om de rij te openen. De broeders traden aan en wierpen voor een laatste blik in de kist, waar volgens de dominee de dode gemeente in lag. Weinige gezichten bleven onbewogen naar de blik. Sommigen verbleekten plotseling, anderen schenen geschrokken of wierpen een vragende of verontwaardigende blik op dominee Fox, die nog altijd zwijgend, maar met een grote liefde voor de gemeente op zijn gelaat terzijde stond. Langzaam volgde de gemeente het voorbeeld van de kerkraad. In een diepe beklemming, dan op welke begrafenis dan ook, schoven de gemeenteleden de rij zwijgend uit. Daarna zette iedereen zich weer neer in de bank, de hand voor de ogen. Een vrouw begon gedempt te snikken. In de kist lag een grote spiegel. Wie zichzelf over de dode gemeente boog, zag zichzelf in de ogen. 'S Avonds stonden ze op de stoep bij dominee Fox, een ouderling en 7 gemeenteleden, onder wie 2 vrouwen en 2 jongeren. De ouderling die het woord zou doen, had het er niet gemakkelijk mee. Hij zei, dominee, we hebben het allemaal begrepen. Maar we willen niet meer dood zijn. We willen een levende gemeente van onze Here zijn. Wilt u ons helpen om dat te worden? En buiten staat de rest van de gemeente. Zij hebben ons gestuurd. Ja, liefdevolle Vader. Heer Almachtige God. Heer, we willen u smeken, Heer. Heer, wilt u beschikt over de Heilige Geest, over de volheid van de Heilige Geest. Heer, we willen zo graag dat uw leven ook door ons heen stroomt. Heer, we willen zo graag dat we altijd verwonderd en dankbaar zijn voor wat u deed aan het kruis. Heer, we willen zo graag, Heer, dat we steeds heiliger worden. Heer, we willen zo graag dat we straks ook een schone maagd zullen zijn als u ons komt ophalen. Heer, wilt u ons meer en meer dat leven geven, Heer? Heer, wilt u ons meer en meer tot leven wekken? Heer, we zijn soms nog zo zwak. Heer, zo niet waakzaam. Heer, we verprutsen soms onze tijd met dingen die er niet toe doen. Heer, wilt u geven, Heer, dat leven meer en meer over ons uitgestort mag worden. Heer, dat bidden we uit genade en door de Heilige Geest, Heer. In Jezus' naam. Amen.